Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars van Radio Maria, de grote vakantie staat weer voor de deur. De scholen voor de kinderen of kleinkinderen sluiten hun deuren. Hopelijk vallen de rapporten goed mee. Zo is er een uitspraak van Toon Herman Saliger. En had je een mooi rapport? Vraagt de buurvrouw op de stoep aan een kind. En het kind antwoordt, ja, een blauwe in een plastic mapje. En Toon Hermans vermeldde erbij, leven dat is zien, leven dat is horen. Leven dat is weten dat je niet alleen voor punten bent geboren. Toch om over na te denken of als excuus als het rapport niet zo goed is. Deze zomer is er een grote sportmanifestatie gepland en niet ver van hier, namelijk in Parijs. Op 26 juli starten er de Olympische Zomerspelen tot 11 augustus. Juist 100 jaar na deze ook in Parijs in 1924. Het wordt er uiteraard zeer druk met een 15.000 atleten en een 20 miljoen bezoekers. Algemeen wordt zowat vermeld dat Pierre de Coubertin, geboren in Parijs in 1863, de grondlegger was van de eerste moderne Olympische Spelen in 1896, trouwens in Athene. De Coubertin was voor de bevordering van een harmonieuze lichamelijke en geestelijke opvoeding van de jeugd en de versterking van de vriendschapsbanden tussen de volkeren. En zo beschouwde hij de sport als het aankweken van edelmoedigheid en ridderlijkheid, alsmede respect voor de prestatie van de tegenstander. Hij was ook de tweede voorzitter en secretaris-generaal van het Internationaal Olympische Comité. De Coubertin wordt vaak geassocieerd met de uitspraak deelnemen is belangrijker dan winnen. Maar dit gezegde had hij eigenlijk overgenomen van de toenmalige bisschop van Pennsylvania, Ethelbert Talbot. Maar er is nog een andere persoon, wat op de achtergrond die grote invloed had in het verwezenlijken van zijn idealen, namelijk pater Dominicaan Henri Didon, die ook zeer sterk geloofde in de opvoeding door middel van sport. En het is de Franse professor hedendaagse geschiedenis Yvon Tranvouet van de Universiteit van Brest die dit jaar een boek heeft uitgegeven over het leven van deze pater Dominicaan. En de titel luidt Plus vite, plus haut, plus fort, le père Didon, inspiré des Jeux Olympiques. Het boek is gepubliceerd bij uitgeverij Cerf. Pater Henri Didon, geboren in 1840, was enerzijds de zoon van een zeer liberale vader, enthousiast over de Republiek met de revoluties van 1848. Maar hij was ook de zoon van een diep vrome katholieke moeder met veel liefde voor de kerk. Dus hij kwam uit een gezin met twee totaal tegengestelde werelden. Rond de leeftijd van 13 jaar tijdens zijn bedevaart werd hij geraakt door Gods roepstem. In 1862, 22 jaar oud, werd hij priester gewijd in de Dominicaanse orde. En hij was een zeer levendige predikant, graag beluisterd, tot zelfs in Londen, maar vooral met als centraal thema hoe kunnen wij als katholiek aanwezig zijn in die moderniteit van toen. Dus een heel actueel thema. Kunnen katholiek zijn en de Republiek samengaan? Hij was gepassioneerd door de wetenschap, de drijvende kracht achter de vooruitgang. Ook al bekritiseerde hij het atheïstische materialisme van bepaalde wetenschappers. Maar zijn ideeën, heel modern eigenlijk, bezorgden toch vele katholieken argwaan. Nu, het is een heel verhaal nu om een verhaal kort te maken. Uiteindelijk werd hij in 1888 een tijd verbannen door zijn oversten naar Corsica om er zich terug te trekken in gebed en meditatie. En hij onderwierp zich in gehoorzaamheid gedurende 1,5 jaar. In deze periode en vanaf deze periode schrijft hij boeken, onder andere Het leven van Jezus, waarvoor hij zelfs in het Heilig Land verbleef. En zijn boek werd zeer goed ontvangen in Frankrijk en daarbuiten, met lovende kritieken in onder andere de Times of London, de New York Times en de L'Osservatore Romano. Maar er bleef een sfeer van wantrouwen en tegenstand tegenover hem. Uiteindelijk werd hij wat opzij geschoven en benoemd als hoofd van een school, eigenlijk in verval, het Collège Albert Le Grand in Arcueil, ten zuiden van Parijs. Maar pater Henri Didon slaagt erin zijn opvoedingsvisie voor de jeugd door te drukken. Een jeugd vormen voor de toekomst, met een christelijke openbare moraal, op de toen huidige ruïnes, en dit met een enthousiasme zowel voor het christelijk geloof als voor de moderniteit en de samenleving, zoals een van zijn vrienden getuigt. Met de verdiensten van zijn boek kon hij van 1 school 4 instellingen creëren, met het doel de leerlingen voor te bereiden op de hogescholen en op carrière in de samenleving. Zo organiseerde hij schoolreizen zoals naar Rome met een audiëntie bij de paus, ook naar Wenen, Budapest, Constantinopel enzovoort. En daarbij waren het organiseren van sportspelen zeer belangrijk en raakte hij betrokken in de toenmalige sportwereld. En het was toen dat Pierre de Coubertin, opgevoed in een katholiek gezin en jezuïtenschool, hem kwam opzoeken op 2 januari 1891. En tussen beiden groeide een goede verstandhouding door het delen van dezelfde ideeën. Ook de Coubertin was een zeer grote voorstander van veel lichamelijke opvoeding in de scholen. En de pater werd zijn raadgever. En zo nam pater Henri Didon zijn jonge studenten mee naar Athene, naar die eerste moderne zomerspelen van 1894. En daar droeg hij de eerste heilige mis op voor een 4000 sportievelingen. Trouwens, het Olympische motto Sitius, Altius en Fortius, sneller, hoger en sterker, toen geïntroduceerd door de Coubertin, kwam eigenlijk van pater Henri Didon. Maar er was toch een verschil tussen beiden. Voor de pater was sport niet het doel op zich, maar een middel bij uitstek voor de ontwikkeling van wilskracht en teamgeest om al zo te komen tot overtuigde christenen in een moderne, veelal niet-christelijke samenleving. Toch bleef pater Didon veel tegenstand ondervinden voor zijn moderne ideeën, maar ook omdat hij nogal autoritair en toch wat wispelturig te werk ging. In 1900 overleed hij na een hartinfarct. Na zijn dood schreef Pierre de Coubertin over de pater. Vreugde, dat is wat ik in pater Didon waardeerde. Hij schreef veel en altijd om de energie van zijn correspondenten op te wekken, nieuw leven in te blazen en weer op gang te brengen. Hij was een morele Bayard-voortrekker. En de auteur van dit artikel beëindigt met: Pater Didon was een bruggenbouwer tussen het katholicisme en de grote veranderingen in de tweede helft van de 19e eeuw. Tot zover dit toch weinig gekende feit in verband met de Olympische Spelen. Toch interessant, denk ik, om dit even door te nemen. We gaan luisteren naar muziek en wel naar muziek van de film Chariots of Fire over een echt gebeuren met de Britse christelijke atleet Eric Liddell, die weigerde te lopen op een zondag tijdens de Olympische Spelen in Parijs in 1924. Een film over enerzijds succes in de sport en dan toch het christelijk geweten en getuigenis. En in verband met de Olympische Spelen voeg ik er graag nog iets extra aan toe. De Olympische Spelen werden ook altijd geassocieerd, ook in de Griekse oudheid, als de Olympische Vrede. Men spreekt reeds in de 8e eeuw voor Christus over de Olympische Wapenstilstand of Echigeia. En er werd toen een verdrag getekend tussen drie koningen die bijna constant in oorlog waren. De koningen van Griekenland, van Pisa en van Sparta. En zo konden de atleten, maar ook de toeschouwers uit deze landen, veilig deelnemen of supporteren tijdens deze Olympische Spelen. En rekening houdend met de nieuwe politieke realiteit waarin sport en de Olympische Spelen zijn ingebed, heeft het IOC in 1993 besloten om deze Olympische wapenstilstand opnieuw leven in te blazen. Deze wapenstilstand begint dus 7 dagen voor de start van de competitie en eindigt 7 dagen na het einde van de Paralympische Spelen. En u hoorde hoe pater Henri Didon in Athene een heilige mis opdroeg voor een 4000 atleten. Ter gelegenheid van de opening van deze wapenstilstand zal er ook dit jaar, op vrijdag 19 juli, een plechtige mis worden opgedragen door de aartsbisschop van Parijs en de Madeleinekerk in aanwezigheid van IOC-voorzitter Thomas Bach. Hij volgde in 2013 de Belg Jacques Rogge op. En zo bereidt ook de Franse kerk zich voor op dit sportevenement dat aanzienlijke gevolgen en mogelijkheden heeft op het gebied van gastvrijheid en evangelisatie. En zo, op 17 april lanceerden de Franse bisschoppen de Holy Games of de Heilige Spelen. Een programma dat bedoeld is om de Olympische Spelen spiritueel te ondersteunen. Deze mobilisatie zal op 2 punten gericht zijn. Ten eerste om via sport de waardigheid van de mens en de oproep tot broederschap tussen de volkeren te vieren. Ten tweede om de toegang tot de Olympische Spelen te bevorderen voor de meest kwetsbaren, zodat niemand aan de kant kan blijven staan. En dit met het Olympische motto: sneller, hoger, sterker, maar ook samen. En ondertussen weten we van wie dit motto eigenlijk kwam. En het was ook paus Franciscus die via staatssecretaris Pietro Parolin de katholieken in Frankrijk daartoe had opgeroepen met de woorden: u wordt uitgenodigd om vrijwilliger te worden, uw kerken, scholen en huizen open te stellen, maar bovenal, open uw harten. Jullie zullen krachtige getuigen van Christus zijn. En zo zijn er verschillende evenementen gepland, waaronder de 2e editie van een priestervoetbaltoernooi waaraan een 100-tal priesters uit de regio Île-de-France zullen deelnemen. En dus ook de reeds vermelde openingsmis van de Olympische wapenstilstand op 19 juli ter ondersteuning van de wereldvrede, aangevuld met een waken en zegening van de atleten op 25 juli en een interreligieuze ontmoeting op 4 augustus op het Parvis Notre-Dame. En in de geest van de Wereldjongerendagen worden ook 2 routes georganiseerd voor jongeren in het hele land. En zo zullen 2000 katholieke jongeren naar de hoofdstad reizen, waar ze als vrijwilliger de Olympische Spelen zullen dienen. Beste vrienden, de leuze van de Spelen is dus: plus vite, plus haut, plus fort. En dit lied hier past er het beste bij. Geniet ervan.
J'ai tant caché mes différences sous des airs ou des faux semblants. J'ai cru que d'autres pas de danse me cacheraient aux yeux des gens. Je n'ai jamais suivi vos routes. J'ai voulu tracer mon chemin.
Aller plus haut, aller plus haut.
Aller plus haut, Le petit chanteur à la croix de bois. Prachtig. Vakantie is voor velen eens al onze dagelijkse verplichtingen, beslommeringen achter zich laten. Ontstressen noemt dat dan met een modern woord. Maar voor een christen betekent dit zeker niet om ook onze christelijke plichten tijdens de vakantie achterwege te laten. In de vakantieperiode vallen er enerzijds vele verplichtingen en afspraken weg, heen en weer geloop, vergaderingen enzovoort. Maar anderzijds verdwijnt ook een zekere dagindeling. En het gevolg is dan soms dat onze afspraken met God dreigen te verminderen, terwijl het dan juist een periode kan zijn om ons meer naar Hem te richten. Vakantie betekent dus een grote uitdaging voor ons geestelijk leven. En zo neem ik enkele tips naar boven, gedestilleerd uit een aantal artikels verschenen op de katholieke website Alithea over het beleven van je christen zijn tijdens de vakantie. En zo schreef een auteur: de vakantie kan een tijd betekenen om nieuwe horizonten te verkennen en misschien uitzonderlijke momenten te beleven, een gezinsbijeenkomst, of misschien een retrette bijvoorbeeld, een bedevaart, of deelname aan een missionaire activiteit in een vakantiekader. In zekere zin is de onderbreking van de routine door het werkjaar een goede test om na te gaan of God werkelijk in het middelpunt van ons leven staat. Zijn we bijvoorbeeld bereid om een wandeling aan zee op te geven, om op zondagmorgen Gods uitnodiging te beantwoorden? Zijn we bereid Hem elke dag een ogenblik te geven? Het antwoord op deze vragen is aan ons in alle vrijheid. En zo kon ik een vijftal tips voor een christen op vakantie halen uit die verschillende artikels. 1. God meenemen in je koffers. Gedurende het jaar helpt een gebedshoek in huis de familie om samen te komen en samen te bidden. Als u thuis blijft tijdens de vakantie, kan u misschien de gebedshoek wat opnieuw en anders inrichten, aantrekkelijker maken met andere voorzieningen. Maar als u een huis huurt of gaat kamperen, kunt u daar ook een kleine gebedshoek maken, met een icoon, een kaarsje, een kleine bijbel, een rozenkrans, een kruisje enzovoort. Maak elke dag tijd vrij om te bidden. En wees trouw aan deze spirituele afspraak, zelfs als je op reis bent. En probeer vooral elke dag hetzelfde tijdstip uit te kiezen. 1. Dus God meenemen in je koffers. 2. Puntje. Tijd vinden voor de heilige mis. En zeker op zondag of zaterdagavond. Er zullen gemakkelijk excuses zijn om de mis te missen op vakantie. Er zijn zoveel afleidingen. En daarom, het is misschien een goed idee om u van tevoren bezig te houden met dit in te plannen in het programma van de dag. Dan zal u ook niet overkomen als een spelbreker die plots het vastgelegde programma komt verstoren met jouw mis, die er dan nog ergens moet worden tussengeschoven. En ik voeg er zelf aan toe, vandaag met het mobiele internet op de smartphone kan je websites opzoeken van parochies waar je op vakantie bent en de uren en missen te weten komen. En waarom ook niet eens een mis in de week? 1. God meenemen in je koffers. 2. Tijd vinden voor de heilige mis en zeker op zondag of zaterdagavond. 3. Zich oefenen in familiale naastenliefde. Vakanties zijn een speciale tijd om te leren leven in eigen gezin, of soms met een uitgebreide familie of vrienden. En we weten allen dat dit bijzonder veel eisend kan zijn. Het is niet altijd gemakkelijk om het dagelijkse leven te delen in harmonie, bijvoorbeeld met neven en nichten of vrienden, wie ritme soms zeer verschillend is van het onze. En toch is dit waar de Heer op ons wacht, waar Hij ons oproept tot liefde. En uiteraard geldt dit op de eerste plaats binnen het eigen gezin. En deze vakantiedagen kunnen daarbij een mooie gelegenheid zijn om vrede te sluiten met diegenen die ons soms kwetsen. 1. God meenemen in je koffers. 2. Tijd vinden voor de heilige mis, zeker op zondag of zaterdagavond, en zich oefenen in familiale naasteliefde. 4. Het aanschouwen van de schepping. Vakantie is ook het ideale moment om de schoonheid van de natuur te aanschouwen. Trouwens, de heilige Bernardus schreef: je zult meer vinden in de bossen dan in de boeken. Bomen en rotsen zullen je dingen leren die geen meester je kan vertellen. Het aanschouwen van de natuur kan ons leiden naar het grenzeloze en het oneindige in ons en leidt ons naar God, onze Schepper. 5e puntje is dan getuigen zijn, maar daar blijven we even langer bij stilstaan, maar wel na een mooie zomerse melodie.
Que cantan los poetas andaluces de ahora, que miran los poetas andaluces de ahora, que sienten los poetas andaluces de ahora. Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan, y cuando cantan parece que están solos. Miran, y cuando miran parece que están solos. Sienten, y cuando sienten parece que están solos. Es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado. Su canto asciende a más profundo cuando abierto en el aire ya es de todos los hombres.
Welkom bij Radio Maria.
En beste vrienden, we waren bezig met een vijftal tips voor een christen op vakantie. En dat was God meenemen in je koffers. tijd vinden voor de Heilige Mis en zeker op zondag of zaterdagavond, zich oefenen in familiale naastenliefde en vier het aanschouwen van de schepping. En zo kwamen we aan de vijfde getuigenis. En dat is getuigen zijn. Maar daar blijven we dus een beetje langer bij stilstaan. Getuigen zijn, evangeliseren. Op de eerste plaats is er de getuigenis door zich als christen te gedragen. En dan gaat het meer over wie we zijn dan wat we zeggen. Denken we ook aan puntje 3, zich oefenen in familiale naastenliefde. En zo moet een christelijk gezin in de vakantie herkend worden aan de liefde die er heerst en die het uitstraalt. Maar er moet toch ook de durf zijn om te spreken over het geloof. In een gesprek mogen we ons geloof niet verbergen. Ook al bevinden we ons in een omgeving die niet erg of helemaal niet religieus is of misschien zelfs vijandig. Denken we aan een gebed voor het eten, als we ergens gaan eten. Maar, en dit is zeer belangrijk, als we het geloof ter sprake brengen, moet het op een heel eenvoudige wijze gebeuren, zeer spontaan, zonder arrogantie, altijd met nederigheid, omdat ons geloof ook een geschenk is die we uit vrije wil hebben ontvangen. Ook uiteraard altijd met een diep respect voor de persoon tot wie wij spreken, omdat hij of zij ook oneindig geliefd wordt door God. We worden dus uitgenodigd om aandachtig te zijn voor Gods oproepen tot ons. Misschien zijn wij door deze getuigenis, of eventueel een klein woordje, dat duwtje in de rug dat God wil gebruiken om de een of andere persoon die we ontmoeten tot hem te brengen of terug te brengen. En de warmte van een gezin kan voor iemand een eerste glimp zijn van het goddelijke licht die hij of zij opvangt. Dus ik herneem even al die puntjes. 1. God meenemen in je koffers. Ook op de vakantiebestemming bijvoorbeeld een gebedshoekje voorzien, zoals thuis. Of blijf je thuis het gebedhoekje wat veranderen, dus het gebedsleven blijven onderhouden. 2. Tijd maken voor de Heilige Mis. Uiteraard moet dit voorzien worden in de planning van de dag en zeker tenminste de zondag of zaterdagavond. En zoals ik al zei, vandaag met de smartphones, met internet, kunnen we parochiewebsites opzoeken. 3. Puntje, zich oefenen in familiale naastenliefde. 4. Het aanschouwen van de natuur, van Gods schepping. En 5. puntje, getuigen van ons christen zijn door ons voorbeeldig gedrag en eventueel een getuigeniswoordje, maar dan spontaan en zonder de minste arrogantie. God heeft ook ons nodig om te getuigen. Tot zover enkele tips gehaald uit verscheidene artikels uit Aletheia. En het is zeker niet de bedoeling dat u ze allemaal onthoudt. Maar er zijn zeker een paar puntjes bij die blijven hangen en voldoende zijn om in praktijk te brengen. Dus veel succes daarmee. Goed, het is weer hoog tijd voor een mooie vakantiemelodie om daarna te luisteren naar een bekende Nederlander die, zoals hij verklaart, een boek heeft geschreven samen met een bekende professor over het fenomeen moeheid. En veel mensen klagen vandaag van moeheid. En de vakantie is dan ook een periode om te recupereren.
Ik heb dus een psychologisch werkje geschreven, dames en heren, over een thema dat mij altijd bijzonder heeft geïnterpureerd. Ik heb een boekje geschreven over de moeheid. De moeheid. Ik vind dat de mensen tegenwoordig belachelijk moe zijn. Vindt u dat ook niet? Hoort u niet de mensen om u heen herhaaldelijk zeggen: ik ben zo moe? Nou, ik hoor niet anders. Ik ben net op, maar ik ben nou al moe. Mensen, dat vind ik een... Dat vind ik een blamage voor het leven. Dat is onzin. Ik heb langs psychologische weg uitgezocht waar deze belachelijke wereldmoeheid vandaan komt. En dat staat in dat boekje. Ik heb dat niet alleen geschreven. Ik heb het geschreven samen met een groot Zweeds psycholoog. Een vriend van me uit Zweden, professor. Inderdaad, een groot Zweed. Klinkt een beetje... Maar het is inderdaad een man die in Zweden zeer gezien is. Professor Reutelfleut. De naam zegt u niets natuurlijk, hè. Maar je hoort aan de eu. Het is een typische Zweedse eu, hè. Reutelfleut. Met de voornaam Knudde. Knudde Reutelfleut. En die man, die psycholoog uit Zweden... Die denkt over de moeheid precies zoals ik. Hij heeft in Zweden ook een boekje geschreven tegen de moeheid. In het Zweeds is het getiteld Vermoedet nog te. Waar moet het naartoe, zullen wij zeggen, hè? En ik werk veel samen met Reutelfleut. Te veel, geloof ik. En zijn analyse, zijn vrouw bedoel ik, hè? Anneliese Reutelfleut. Die schrijft in mijn boekje het voorwoord. Voorwoord.
Malle man.
Het voorwoord natuurlijk. Maar dat komt door al die eus, hè? Zij schrijft in dat voorwoord, in het Zweeds... Hoe komt het dat de mensen zo moe zijn? En dan antwoord ik dat de mensen van deze tijd moeer zijn als de mensen van vroeger. Dat komt omdat de mensen van deze tijd minder werken dan de mensen van vroeger. Ja. Maar het wordt hoog tijd dat het eens gezegd wordt, mensen. Want wij kunnen niet verder leven met deze onbenullige moeheid.
Een andere tip voor tijdens de vakantie, zowel op reis, maar ook als thuis, komt van niemand minder dan wijlenpaus Benedictus XVI. Een zeer geleerde theoloog, maar die de gave bezat op een heel klare, eenvoudige wijze iets te verwoorden. Een van zijn tips was om tijdens de vakantieperiode eens een spiritueel boek te lezen. En de paus sprak toen: ik zou een voorstel willen doen. Waarom niet bepaalde boeken van de Bijbel ontdekken die gewoonlijk onbekend zijn? Of waaruit we misschien enkele passages in de Heilige Mis gehoord hebben, maar die we nooit in hun geheel hebben gelezen. De Bijbel, zoals haar naam het zegt, is een verzameling van boeken. Het is een kleine bibliotheek. En sommige van die boeken zijn heel kort, zoals het boek Tobit, een verhaal met een zeer hoogstaande opvatting over huwelijk en gezin. Of het boek Esther, waarin de Joodse koningin haar volk van uitroeiing redt door haar geloof en haar gebed. Of nog korter, het boek Rut, een vreemdelinge die God kent en zijn voorzienigheid ervaart. Deze kleine boeken uit de Bijbel kunnen in een uur volledig gelezen worden. En paus Benedictus vervolgde: veel eisender, en het zijn echte kunstwerken, zijn het boek Job, dat over het grote probleem van het onschuldig lijden handelt. Het boek Prediker, dat treft door de verbijsterende moderniteit, waarmee het de zin van het leven en de wereld in vraag stelt. Het Hooglied, een prachtig symbolisch gedicht over liefde tussen de mensen. Zoals u ziet, vervolgde paus Benedictus, het zijn allemaal boeken uit het Oude Testament. En dan schakelde hij over naar het Nieuwe Testament en ik citeer verder: hier dient de schoonheid ontdekt te worden van een evangelie, door het in zijn geheel te lezen. Dat beveel ik ook aan, hetzelfde aan voor de Handelingen van de Apostelen of een van de brieven. Dierbare vrienden, besloot paus Benedictus, tot slot zou ik vandaag willen voorstellen om de Heilige Bijbel tijdens de zomerperiode of in ogenblikken van rust in handbereik te houden. Dat lijkt voor de vakantie een mooie bezigheid, een boek uit de Bijbel nemen. Dit is het doel namelijk van de vrije tijd die de Heer ons geeft. Voor zover deze gemoedelijke aansporing van wijlen paus Benedictus XVI. Beste vrienden, we zijn weer al aan het einde van deze uitzending van de Rots in de Branding. Maar er is toch een grote groep van onze luisteraars die we zeker in deze vakantieperiode niet mogen vergeten. En ik bedoel jullie luisteraars die niet op vakantie kunnen gaan, om welke reden ook. En het is paus Franciscus die dit ook in herinnering bracht toen hij zei: de zomer is voor oude en zieke mensen soms een moeilijke tijd. Tijdens de zomer gaan velen op vakantie om zich te ontspannen. En tegelijk gaan ouden en zieken soms nog meer gebukt onder eenzaamheid. En daarom sluit ik af met een heel mooi en bijzonder ontroerend lied. Het is een lied gezongen door de 16-jarige Nederlandse Emma Kok, die leidt aan gastroparese, waardoor ze 22 uur per dag vastzit aan een sonde om voeding te krijgen. En zij won in 2021 de Voice Kids en Ministars en richtte in 2023 de stichting GastroStars op, die streeft naar de verbetering van de kwaliteit van leven van kinderen en ook volwassenen met maag- en andere darmstoornissen. En zij had de eer met André Rieu en zijn orkest in 2023 in het Vrijthof in Maastricht haar lied te zingen in het Frans met de eenvoudige titel en tekst Voilà. Hier ben ik. Ik ben bang. Wat kan ik je vertellen? Het is een kleinigheid. Alles wat ik heb, heb ik hier neergelegd. Het is mijn mond, mijn geschreeuw. Voilà. Beste vrienden, geniet van het lied. Dank voor het luisteren. En voor de reizigers, wees voorzichtig. En vergeet niet hen die thuis, om welke reden ook, thuis moeten blijven. Voilà, en tot een volgende keer.
Écoutez-moi, moi la chanteuse a t'aimé parler de moi, à vous amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve faux. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà mes messies, mes années Japon. Oui, mais voilà tout le bruit et tout le silence. Regardez-moi, oh, dis-moi ce qui le reste. Regardez-moi avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres de notre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je l'ai déposé là. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà mes messies, mes années, c'est fini. C'est mes gueules, c'est mon cri, mais vous voilà tant pis. Voilà, 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 voilà juste ici. Mon rêve, mon vie, comme je crève, comme je ris. Mais voilà tout le bruit et tout le silence. Ne partez pas, je vous supplie, restez longtemps. Ça me souviendrait pas, non. Me faire se foucher pas comment. Aimez-moi comme un ami qui se va pour toujours. Je veux quand même, parce que moi je sais pas, il me m'aimer contour. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà mes messies, mes années je pourris. Mais voilà tout le bruit et nous le virons. C'est ma gueule, c'est mon cri, mais voilà.